We lezen vanavond Genesis 16.
Doch Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. En ze had een Egyptische dienstmaagd, welke naam was Hagar. Zo zei Sarai tot Abraham: zie toch, de Heer heeft mij toegesloten, dat ik niet bare. Ga toch in tot mijn dienstmaagd. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai Abrahams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van 10 jaar, welke Abraham in het land Kanaan gewoond had, en ze gaf haar aan Abraham, haar man, hem tot een vrouw. En er ging in tot Hagar, en zij ontving. Als zij nu zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abraham: mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. Nu zij ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. De Heere rechte tussen mij en tussen u. En Abraham zeide tot Sarai: zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. En Sarai vernederde haar en ze vluchtte van haar vandaan. En de engel des Heeren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. En hij zei: Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? En ze zei: ik ben vluchtende voor het aangezicht mijn vrouw Sarai. Toen zei de engel des Heeren tot haar: keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. En voort zeide de engel des Heeren tot haar: ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Ook zei de Heere engel tot haar: ziet, gij zijt zwanger, en gij zult de zoon baren, en gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. En hij zal een woudezel van een mens zijn, zijn hand zal tegen alle zijn, en de hand van alle tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen. En ze noemden de naam des Heere, die tot haar sprak: gij God des aanziens, want ze zei: heb ik ook hier gezien nadien die mij aanziet? Daarom noemde men de put Lachai Roi. Zie, hij is tussen Kades en tussen Beret. En Hagar baarde Abraham een zoon. En Abraham noemde de naam zijn zoons, die Hagar gebaard had, Ismaël. En Abraham was 86 jaar oud, toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde.
We slaan vanavond gemeente de Heidelberger Catechismus open. We zijn in deze periode gekomen bij de sacramenten. En we hebben tegen elkaar gezegd dat wij juist in deze tijd ook nadrukkelijk stil zullen staan bij de Bijbelse grond van de sacramenten, vooral ook de betekenis van de doop. En we lezen vanavond nog een keer zondag 25. Zondag 25 van de Heidelberger Catechismus. Daar staat: aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacrament. Wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het Evangelie des te beter te verstaan geven. En zet u een streepje onder deze woorden: des te beter te verstaan geven, dat staat vanavond centraal. En verzegelen, namelijk dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zijn dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe verorderd dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons dat door de sacramenten, dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Testament of het Nieuwe Verbond ingezet? 2. Namelijk de Heilige Doop en het Heilige Avondmaal. Deze zondaggemeente wordt verkondigd tegen de achtergrond van Genesis 16... De geschiedenis die wij samen gelezen hebben. En er zijn 3 momenten die vanavond oplichten in dit hoofdstuk. Namelijk het moment dat Abraham en Sarai zich verhouden tot Gods belofte. En dat moment is in vers 2 en 3. Vers 2 en 3, daar klinkt Gods woord. Zo zei de Sarai tot Abraham: zie toch, de Heer heeft mij toegesloten dat ik niet bare. Ga toch in tot mijn dienstmaagd. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrahams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van 10 jaren dat Abraham in het land Canaan gewoond had. En ze gaf aan Abraham haar man hem tot een vrouw. Dat is het eerste moment. Abraham en Sarai die zich verhouden tot Gods belofte. Het tweede moment vanavond in de preek is hoe Hagar zich verhoudt tot Gods belofte. Hoe verhoudt Hagar zich tot Gods belofte? En dat vers is vers 10. Dan belooft de Heer aan Hagar: ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de gemenigte niet geteld kan worden. En het derde moment, en dat verweven vanavond door de preek heen, is hoe verhoudt God zich tot zijn belofte? Hoe verhoudt de Heere zich tot zijn belofte? Dat beleidt Hagar met de woorden van vers 13. Gij God des aanziens. Want, zeide zij, heb ik ook hier gezien naar die die mij aanziet? Dus vers 2, 10 en 13 zijn de drie momenten vanavond in de prediking. Het gaat vanavond dus over Abraham en Sarai. En ik kan me heel goed voorstellen, gemeente, dat wanneer u dit hoofdstuk leest en je probeert je dat ook voor te stellen, als vanzelf ook die vraag rijst: wat gebeurt hier eigenlijk? Dit is gewoon niet meer normaal. Er wordt onderhandeld in de tent tussen Abraham en Sarai over een jonge vrouw, Hagar. Besluit wordt genomen. Zeg het maar gewoon zoals het gaat. Sarai stelt aan Abraham voor om bij haar slavin een kind te verwekken. Er wordt over gesproken met elkaar, niet met Hagar. Het gaat over haar, dus is er niet bij. Besluit valt. Sarai geeft haar dienstmaagd, haar slavin, aan Abraham. Die ligt bij haar, maakt haar zwanger. En dat is het dan. In wat voor wereld zijn we terecht gekomen? Is dit trouwens ook niet een vorm van overspel? Waar blijkt nou eigenlijk de godsvrees van Abraham en Sarai? We hebben het hier toch niet over twee heidenen die van God en zijn woord niets weten. We hebben het toch over twee godvrezende mensen. Over Abraham, de vader aller gelovigen. Waar halen ze deze gedachte en dit bizarre voorstel vandaan? Is het een soort wanhoopsdaad? Moeten we zo vanavond deze geschiedenis lezen? En proberen we in ieder geval ook iets te begrijpen van wat Sarai beweegt om op enig moment dit voorstel te doen aan haar man? Is er de wanhoop nabij? Zoveel jaren al gewacht op een kindje. Het gebeurt maar niet. Word je oud. Trouwens, niet alleen de leeftijd telt. Sarai zegt het tegen Abraham: de Heere heeft mijn baarmoeder toegesloten. Met andere woorden, God voorkomt dat ik zwanger raak. Dat is nog wat anders dan dat je op enig moment zegt: vanwege de leeftijd kunnen we geen kinderen meer krijgen. Die opmerking van Sarai komt trouwens niet uit de lucht vallen. Al in hoofdstuk 15 wordt opgemerkt dat Sarai onvruchtbaar was. Heeft ze dan ook niet het gelijk aan haar kant? En dat wanneer uiteindelijk alle mogelijkheden en middelen uitgeput zijn, ze toch op een gegeven moment tot dit voorstel komt? En trouwens, moeten we misschien ook niet ergens haar prijzen? Zij doet zelf een stap terug. Waarom? Omdat God aan Abraham beloofd heeft dat hij een kind zou krijgen. Is het niet, zo las ik het ook ergens, is het niet een daad van zelfverloochening? Want dat staat vast in dit hoofdstuk: de Heere heeft het beloofd. Abraham zal een kind krijgen. En dat Sarai na een lange worsteling en na lang tobben en pieken uiteindelijk toch voor zichzelf het besluit heeft genomen. God heeft die belofte wel aan Abraham gegeven. Nog eens een keer in hoofdstuk 15 extra benadrukt. Uit uw lichaam staat er letterlijk. Uit uw lichaam zal ik een kind en volkeren geven. Is die belofte van God dan niet persoonlijk geadresseerd aan Abraham? En staat Sarai hier gewoon buiten? En is het dan ook geen terechte conclusie van Sarai dat ze nu op dit moment dus ook een stap terug doet? En tegen Abraham zegt: Abraham, God heeft die belofte aan jou gegeven als man. Waarschijnlijk is die belofte niet bedoeld voor mij als vrouw. Ik ben onvruchtbaar. God voorkomt dat ik zwanger raak. Moeten we dan niet ook de conclusie trekken dat de Heere met jou verder gaat? En waarom zou de Heere dan ook niet jou als vader van een kind maken, terwijl de moeder van dat kind niet ik ben, maar Hagar? En trouwens, gemeente, en nu stuiten we ook wel op een grote kloof tussen 2021 en de tijd van de aartsvaders. Zoals Sarai hier in haar eigen cultuur spreekt, is het eigenlijk ook heel gewoon. Ik moet daar iets over vertellen. Ook om dit hoofdstuk een klein beetje te kunnen plaatsen en te begrijpen wat er gebeurt. Juist in een tijd waarin mensen zo vaak stonden voor de opvolging van een bedrijf. De erfenis. Degene die jouw naam zou voortzetten. Waren er allerlei wetten ontwikkeld om dat ook op een goede manier te regelen. Wanneer je kinderloos bleef als echtpaar. Ik zal u vanavond niet vermoeien met het citeren van allerlei wetten uit de tijd van de aartsvaders die er zijn. De wereld van Abraham en Sarai. Maar er waren allerlei wetten opgesteld die juist in zo'n situatie ook probeerden te voorzien. Abraham en Sarai zijn naar de maatstaven van hun tijd miljonair. En als zij zometeen te komen te overlijden, van wie is dan dit eigendom? En zoals wij nu vandaag de dag ook zorg hebben voor het regelen van de laatste dingen, het opstellen van een testament. Zo hadden mensen in de tijd van Abraham en Sarai ook buiten de tent van Abraham die verantwoordelijkheid en er waren wetten voor. Nu gaan we naar een notaris en laat ons daar informeren. Toen werd dat op een andere manier geregeld. En een van de wettelijke regels in die tijd was dat wanneer je zelf kinderloos bleef, de man binnen het huwelijk het recht had om een kind bij zijn beste slavin te verwekken. En dat wanneer het kindje geboren zou worden, het blijkt een zoontje te zijn, zijn vrouw dat zoontje van die slavin adopteert en maakt tot haar zoon, de wettige erfgenaam. Eigenlijk beroept Sarai zich hier op een wet uit haar tijd. Dat wat hier gebeurt in de tent van Abraham, wat voor ons gevoel zo vreemd en bijna naar het bizarre gaat, vergun me dat ik die uitdrukking nog een keer gebruikt. Is in de tijd waarin Abraham en Sarai leven eigenlijk een hele normale regel. Om het verhaal maar even compleet te maken, gemeente, zodat u daar ook een beeld bij hebt. Juist in de tijd waarin Abraham en Sarai leven was een uitgebreide kinderschare een teken van grote zegen. En dat wanneer er al een aantal kinderen in het huwelijk geboren waren, rijke vrouwen de mogelijkheden hadden, en dat was ook wettelijk geregeld, om kinderen van de slaven, de gezinnen die werkzaam waren in hun bedrijf, te adopteren en te maken tot haar kind. Als teken van rijkdom, van welvaart. En dan wisten misschien de buren ervan dat dat jongetje wat daartussen die andere kinderen liep, andere biologische ouders had dan de heer en meester van dat grote huis. Naar buiten toe kon je je presenteren als een groot gezin met veel kinderen. En zo ook status en eer in deze cultuur verwerven. Het tekent tegelijkertijd ook het diepe verdriet van Abraham en Sarai. Wanneer ze naar de mens gesproken geslaagd zijn in het leven. De samenleving zou zeggen alle schaapjes op het droog hebben. En er geen kind is. Tegen die achtergrond is het eigenlijk niet eens zo heel erg vreemd wat Sarai hier zegt. En vandaar ook dat Abraham niet eens protesteert. Sarai beroept zich op de gewoonten en de wetten van die tijd. Dat is het eerste. Het tweede wat ze doet is die belofte van God Abraham, die heeft de Heer aan jou toegezegd. Daar sta ik dus buiten. Ze houdt dus ook Gods belofte overeind. Ze doet er niets van af. Ze trekt het niet in twijfel. Sterker nog, ze doet een stap terug. En Abraham blijft alleen achter. Aan hem had de Heere toch die belofte gegeven. Nou, laten we dan ook zo handelen volgens die belofte. De situatie maakt ondertussen wel duidelijk dat die belofte alleen voor Abraham bedoeld is. Dat is het tweede wat dus opvalt. Naar de buitenwacht doet ze niets verkeerds. Naar God toe doet ze niets verkeerds. En ze houdt ook nog eens een keer haar man in ere, want let u even op wat er staat. Ik wil het toch nog even rustig lezen, gemeente. Soms moet je ook oog hebben voor die kleine woordjes. Daar staat, zo zeide Sarai tot Abraham, ziet, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet baar. Ga toch in tot mijn, er staat niet onze dienstmaagd, mijn dienstmaagd. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai Abrahams huisvrouw, staat er hier nog nadrukkelijk, de echtgenote van Abraham, dat huwelijk komt dus niet onder spanning te staan. Ze nam de Egyptische Hagar, het wordt nog eens een keer benadrukt door de Bijbelschrijver. Het is maar iemand, mag ik het even zo zeggen, gemeente, het is maar iemand uit Egypte. Ver buiten de streek vandaan waar Abraham en Sarai vandaan komen, Ur der Chaldeeën. Er is ook geen sprake dan van belangenverstrengeling. Het enige doel wat we voor ogen hebben is het krijgen van een kind, het liefst een zoontje. En dan gaat het verder, haar dienstmaagd. En ze gaf aan Abraham haar man, hem tot een vrouw. De buitenwacht toe handelt ze correct. Naar God toe. En ook naar haar man toe. Abraham blijft haar man. En Hagar blijft een Egyptische slavin. En als het kindje geboren wordt, gaan we weer over tot de orde van de dag. Is Gods belofte vervuld? Kunnen we het naar buiten toe uitleggen met een beroep op de wetten van die tijd? En is er geen krasje op ons huwelijk komen te staan? Want Abraham blijft haar man. En Sarai blijft zijn vrouw. Het mooie is ook nog, gemeente, dat Sarai maar één doel voor ogen heeft. Gods belofte moet vervuld worden. En met dat ik dat zo zeg, gemeente, gaat het meer dan alleen maar het verlangen naar een kind. Zo zagen we vorige week dat ook al. Het gaat bij beide in de gave van het kind uiteindelijk om de gave van het kind. Het verlangen is dus niet om een kindje te krijgen, maar het kind, de beloofde Messias, te ontvangen uit Gods hand. Dat staat steeds centraal. Gods belofte. Het evangelie in de tijd van Abraham en Sarai. De Heere die het beloofd had, dat uiteindelijk uit zijn nageslacht het beloofde kind, de Messias, geboren zou worden. En we kunnen het ons ook ergens voorstellen, gemeente, als je 10 jaar al zit te wachten. En de klok begint te tikken. En jaar na jaar verstrijkt en je wordt ouder en ouder. En je voelt je levenseinde naderen. Dat je dan op een gegeven moment 3 keer gaat nadenken over die belofte. Heb je het wel goed begrepen? Wat zei God ook alweer, Abraham, toen de Heere jou naar buiten leidde uit die tent en toen je omhoog moest kijken? Talrijk wordt jouw nageslacht, toch? En de Heere riep dat beeld toch op van dat strand aan die grote zee waar we een keer aan gestaan hebben. Toen we die tocht maakten door heel dat beloofde land, van plek naar plek reisden. Zo beschrijft dan Genesis 12 en Genesis 13. Als Abraham en Sarai aankomen in het beloofde land Canaan. Ze hebben ook een keer gestaan aan de stranden van de Middellandse Zee. En ze zagen dat die uitgestrekte zandvlakte. En ze lieten misschien hun handen er doorheen gaan. Nou, zo zei de Heere dat toch tegen jou. Ontelbaar. We hebben het toch goed gehoord? Maar hoe moeten we die belofte nu toepassen? Hoe gaat God deze belofte in ons leven vervullen? Wat is mijn plaats daarin? Als vrouw? Nou, zou Abraham zeggen, ja, God beloofde dat alleen aan mij als man. Misschien sta je er wel buiten. Ben ik wel de vader? Ben jij niet de moeder? Kijk, gemeente, als we tegen die achtergrond kijken naar deze geschiedenis, dan beginnen voor ons wel wat stukjes op hun plek te vallen. Nog los van wat hier allemaal misgaat, dat zullen we zo meteen zien. En daarin is de Bijbel heel eerlijk. Wil ik wel even 1 element naar voren halen aan het begin van deze preek. Hier zien we 2 mensen, die al is het op de verkeerde manier, werkzaam zijn met Gods belofte. Ik zou vanavond aan jou en aan u ook die vraag willen stellen. Welke plaats heeft nou de belofte van de Heere? Nu kijk ik vooral vanavond richting het doopvont hier in de Bethelkerk. Waar de meesten van u het teken en zegen van Gods genade verbond hebben ontvangen. Welke plaats heeft Gods belofte nou in jouw dagelijks leven? En in uw gebedsleven? Voordat wij misschien met onze vinger omhoog gaan staan en tegen Abraham en Sarai gaan zeggen, ja, maar dit gaat helemaal buiten alle grens. Kom vanavond wel eerst de vinger naar van het woord naar u en naar jou. Welke plaats heeft het woord van God nou in je leven? Juist in deze tijd. Dus de Heere belooft dit aan het begin van jouw leven, dat hij ons van al het nodige, van al het goede wil verzorgen. Als die almachtige God en die betrouwbare Vader. Als wij ons omringd weten op dit moment door grote zorgen. De schaduw van onzekerheid ons dagelijks leven stempelt. Welke plaats heeft nou de belofte van de doop in deze coronaperiode gekregen in je leven? Draag jij jezelf ook op aan de zorg van de Heere? Hoe het ook zal gaan. Weet jij je ook veilig in de geborgenheid van de binnenkamer in de wetenschap? Hier luistert de Heere. Dit is de plaats waar ik mijn hart mag uitstorten. Waar ik al mijn angst, en er is veel angst, ook onder ons. Ook bij die mensen die op dit moment niet eens geloven in de corona. Ook bij jou is angst. Maar weet de Heere dat nou al? Jouw onzekerheid. Jouw spanning, jouw moeite, jouw vraag. Dan trek ik maar meteen de lijn door naar het hart van Gods belofte. heeft deze tijd je al uitgedreven, gemeente, naar het kruis op Golgotha. Naar de plaats waar een stervende middelaar stervende zondaren kan en wil ontvangen. En hen wil maken tot zijn eigendom. Voordat wij misschien even gaan kijken naar wat er hier fout gaat in het leven van Abraham en Sarah, en dat gaan we ook zo doen, wil ik toch eerst even met u in de spiegel van het woord kijken. En het aan u en aan mezelf vragen, maar ook met een hartelijke oproep, wanneer vanavond misschien de vinger op de zere plek wordt gelegd. Ga dan vanavond beginnen met het pleiten van op de belofte van de doop voor het aangezicht van God. En draag jezelf op aan Gods zorg. Wat gaat hier mis? Wel, we hebben daarvoor de schrift aan onze zijde, gemeente. Deze geschiedenis is opgetekend onder leiding van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest de fouten van Gods kinderen gaat etaleren, dan doet de Heilige Geest dat niet om met modder te gaan werpen. Dan gebruikt de Heilige Geest het leven van Bijbelheiligen om ons onderwijs te geven. Hoe wij de fouten die zij maakten kunnen voorkomen, dat is het eerst. Maar vooral, en ik hoop dat vanavond ook daarin deze dienst zal eindigen, maar ook uw leven in zal eindigen. Hoe de God van Abraham en Sarai ook om weet te gaan met mensen zoals u en ik, die geen draad beter zijn dan deze twee mensen hier in de tent. Die God leeft nog. En die is onveranderlijk in zijn trouw. Hoe de Heere dat laat zien in zijn woord, wel laat het maar even rustig lezen, gemeente. En dan maken we daarna de stap naar het tweede punt. Kijkt u even met me mee. Het is even letten op de woorden die typerend zijn voor het Bijbelboek Genesis. Het eerste, vers 2, is dat Sarai een vraag stelt. Een soort retorische vraag waarin het antwoord al ligt opgesloten. Zie toch, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet baren. Ga toch in tot mijn dienstmaagd. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Waar ging het voor het eerst mis in het Bijbelboek Genesis? Toen er iemand zei, klopt het ook dat God gezegd heeft? Toen er een vraagteken werd geplaatst achter de zekerheid van Gods belofte. Die twijfel die wordt hier ook weer gezaaid. Nu niet door een slang, maar door een godvrezende vrouw. En als we deze geschiedenis tegen die achtergrond gaan plaatsen van Genesis 3, dan vallen nog een paar stukjes op hun plek. Kijk er maar even met me mee. Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Adam hoorde naar Eva. Zo nam Eva, Abrams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd ten einde van 10 jaren, dat Abram in het land Canaan gewoond had, en gaf haar aan hem. Ze nam, zag, gaf. En Adam at. En Abraham verwekt een kind. Dat is de eerste verbijstering die wij opdoen, gemeente. Dat de zonde van Genesis 3 springlevend is in de tent van Abraham en Sarah. En dat ondanks alles wat ertussen ligt, tussen de opstand, de zondeval van Adam en Eva in het paradijs, en de geschiedenis van Abraham en Sarai hier in het beloofde land Canaan, en daartussen ligt de zondvloed, Kain en Abel, Noach, maar ook wat Abraham al heeft meegemaakt in de achterliggende jaren, dat die zonde keer op keer de kop opsteekt. Onuitroeibaar is. En dat die zonde niet alleen voet aan de grond weet te krijgen bij mensen die de Heere niet kennen of de Heere niet eens willen kennen, zoals Lot. En zijn vrouw die uiteindelijk kiezen voor Sodom en Gomorra. Lot zag dat hij begeerlijk was. Hij nam, hij ging en vestigde zich in Sodom. Je zou dan denken, gelukkig dat gevaar is geweken. Met het vertrek van Lot verdwijnt ook het gevaar uit de tent van Abraham en Sarai. Maar het gevaar zit in het hart van Abraham en Sarai. Keer op keer, juist in het Bijbelboek Genesis, komen deze centrale woorden steeds terug. Hij of zij zag, nam, gaf en het gaat mis. Het hoofdstuk staat ingeklemd tussen Genesis 15 aan de ene kant en Genesis 17 aan de andere kant. Tussen twee hoofdstukken waar Gods belofte centraal staat. In Genesis 15, zo zagen we vorige week zondag, nam de Heere Abraham de tent uit en leidde hem uit naar buiten. En Abraham kreeg van God het bevel, zie op naar de hemel, kijk omhoog, tel de sterren. Hij werd bepaald bij Gods almacht. En achter die almacht, zo zagen we, klopte Gods gewilligheid. De Heere meende het, welmenend en oprecht ook naar Abraham. Ik wil het ook doen op mijn tijd en op mijn wijze. Zal ik die belofte vervullen? Later, zoals we dat straks zullen zien, de volgende weken, in Genesis 17, blijkt God opnieuw betrouwbaar te zijn in die belofte en geeft hij een ander teken, het teken van de besnijdenis. Maar precies daartussenin staat Genesis 17. Dit zijn dus de mensen. Twee Godvrezende mensen. Vader aller gelovigen, zo typeert de schrift hem, die terugvalt in de fout van Adam en Eva in het paradijs. En daar ligt nou vanavond voor u en voor mij een les. Als het gaat om de omgang met de sacramenten. En ik wil die zondag juist nu even bij de hand nemen, gemeente. Want wat staat er in die zondag? Er staat, wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn heilige en zichtbare waartekenen en zegenen van God ingezet. Wat tekenen de sacramenten dan uit en wat verzegelen ze? De belofte van het evangelie. En die tekenen zijn erbij gezet door de Heere, opdat hij ons, dus God ons, door het gebruik daarvan, door het gebruik van die sacramenten, de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegen. Wat gaat hij mis in de tent van Abraham en Sarai? Wel, Abraham had tegen Sarai moeten zeggen, vrouw, ik begrijp je strijd. Die heb ik ook. Al 10 jaar kijken we hier in het beloofde land uit naar de komst van een kind. En het gaat ons nog niet eens om een kleintje. Het gaat ons om het beloofde heil dat God heeft toegezegd, de beloofde Messias. Maar zoals de Heere mij 10 jaar geleden bij de hand nam en de tent uitleidde, zo is het nu mijn roeping als man van jou, als priester van jou, om jou als vrouw bij de hand te nemen. En in de stilte van de nacht is heel stilletjes in verwondering naar boven te gaan kijken. We moeten gebruik maken van het sacrament. Van het teken dat God ons heeft gegeven. En laten we desnoods even onze tent opbreken. Afreizen naar de Middellandse Zee. En daar op het strand gaan zitten. En proberen de zandkorrels van het zand te gaan tellen. Om weer een herinnering te roepen. Gods belofte rust in zijn trouw. God is betrouwbaar. Daar ligt nou wel les voor u en mij. Want dan kunnen wij niet dezelfde aanvechting gemeten als Abraham en Sarai. Wat hier gebeurt is uniek. Een moment in de heilsgeschiedenis onderweg naar de kribbe in Bethlehem. Wie de Heere kent, kent een aangevochten leven. En wie geen aangevochten leven kent, kent de Heere niet. Waarom is de omgang met de Heere altijd aangevochten? Omdat Gods belofte haaks staat op ons hart, op ons leven en meestal ook op onze levensomstandigheden. En dan zitten we al meteen bij het tweede. We zagen net dat Abraham en Sarai handelen zoals Adam en Eva gehandeld hebben in het paradijs. Al heeft Sarai de wetten van haar tijd aan haar kant. En kan ze tegen de buurvrouw zeggen, nou goed, we hebben een zoontje gekregen, maar hij is nu van mij. Dan zal die buurvrouw daar geen kwaad woord van zeggen. Zo gaat dat in die tijd. We begrijpen het ook. Jullie kunnen geen kinderen krijgen. Eigenlijk ook best wel een slim plan. Maar ondertussen halen Abraham en Sarai het wonder eruit. Het wonder dat God God is. En daar waar wij op grenzen stuiten, er ruimte komt voor de almacht, soevereiniteit en ontfermende liefde van de Heer. Wij hoeven God niet naar beneden te halen, gemeente. Om zijn werk in te kaderen in onze voorstellingen, zo zal de Heer wel moeten werken. En als het niet zo gaat, dan werkt de Heer niet. Het eerste wat de Heer doet, ook in het persoonlijke leven, is ons laten zien dat we dwaas zijn als het gaat om het geestelijk verstaan van het woord. En dat God juist daarom die tekenen heeft ingesteld. Het zijn zijn tekenen. Hij geeft daar betekenis aan. Hij legt uit hoe het woord van hem wordt toegepast in ons hart. Dan wil ik dit moment even concentreren, gemeente, op de twee tekenen die wij onderweg door ons leven hebben meegekregen van de Heer. Dus ik denk aan de doop, hoe de Heer daarin uitbeeldt wie hij wil zijn voor ons en onze kinderen. Dat zoals het water ons reinigt van al onze schuld en zonde. Het bloed van de Heere Jezus Christus dat ook doet. En dat de Heere dat niet zomaar geeft als een mededeling, dit kan de Heere doen. Nee, dan halen we de doop naar beneden. Alsof God alleen maar mensen kan bekeren. Punt. Dan heeft de doop ook geen betekenis in het leven. Dan is het een herinnering, een soort monument, waarop terug kunnen kijken en tegen elkaar kunnen zeggen, nou, je bent gedoopt, God kan ons bekeren. Maar dat die doop als een dagelijkse schaduw meegaat door ons leven. En de Heer voortdurend benadrukt, ik wil je bekeren. Ik wil het. En ik wil het ook doen. Op mijn manier. Op mijn tijd. En binnen de kaders, niet van jouw gedachten en van jouw theorieën, maar binnen de kaders van mijn evangelie. Binnen de grenzen van het belofte van het evangelie. Kijk, dan blijft het wonder overeind. Dan laten we God ook in de wijze waarop hij de belofte persoonlijk in ons leven gaat vervullen. En al moet ik dat 10, 20, 30, 40, 50 jaar op wachten. God komt. Hij zal komen. Want hij heeft het gezegd. En als hij komt, gemeente, dan brengt zijn komst ook zoveel verwondering. Ik zie zo allemaal gezichten langsgaan. Van jonge mensen, van oudere mensen. Waar de Heere overkwam in hun leven. En die het gewoon niet op kon. God omzag. En betrouwbaar bleek te zijn. Dat hij geen woord, geen komma, geen punt liet vallen van zijn belofte. Dat ze mochten delen in het heil dat God hun had toegezegd. En dan komt meteen ook die andere sacrament tevoorschijn. Dan wordt de belofte ook toegeëigend. Dat staat haaks op die houding van Sarai, vindt u niet? Die neemt, geeft en bewerkt. Maar in dat sacrament van het avondmaal wordt niet genomen, maar wordt alleen maar ontvangen. Hoeven wij niets meer te doen, maar ontvangen we het volbrachte werk van onze heiland en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En mag ik met mijn hele hebben en ouwe, en dat is alleen maar mijn armoede, mijn tekort en mijn schuld, rusten in zijn werk en in zijn woord. Het woord, het is volbracht. Daar gaat het mis. En als het misgaat, dan gaat het ook goed mis. Want Hagar raakt zwanger en ze ontvangt een zoon. We maken het stap naar het tweede punt. Ze merkt dat ze in verwachting is geraakt en vanaf dat moment veranderen ook de verhoudingen in de tent. Laten we maar even lezen wat daar staat in vers 4. Abram ging in tot Hagar, zij ontving, ze raakt dus in verwachting. Als ze nu zag dat ze ontvangen had, als ze merkt dat ze in verwachting is, zo werd haar vrouw veracht in haar oog. Hoe ze dat heeft gedaan, dat laat de Heer in het midden liggen. Misschien heeft ze alleen maar non-verbaal dat duidelijk gemaakt, dat ze neerkeek op haar bazin, op Sarai. Dat ze toch op een hele subtiele manier heeft laten merken dat zij nu een streepje voor heeft. Ondanks dat ze slavin blijft, ze houdt die positie. Maar ze buit dat dan helemaal volledig uit. In ieder geval, Sarai, die voelt dat aan. Al wordt het zonder woorden gezegd, ze voelt het aan. En ze kan het niet zetten. En er ontstaat tweedracht. Met als gevolg uiteindelijk dat Abraham zonder vrouw is, Hagar zonder huis, Sarai zonder slavin. Alles ligt in puin. Dat staat trouwens haaks op het werk van de Heilige Geest. Is het kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest dat de Geest van God hield? Zo kenmerkend is het ook voor de Geest uit de afgrond. Dat die verdeelt. En dat zagen we ook in Genesis 3. Die vrouw, die slang, allemaal wijzen naar elkaar. Mag voor ons ook wel een les zijn, gemeente. Die met lege handen zich werpt op de volle belofte van God. Die heeft niet zoveel meer te stellen met een ander, denk ik. Dan heb je handen vol aan jezelf. En wanneer de Heere die heerlijke belofte in je hart gaat vervullen. Zo zagen we dat vanmorgen. Dan gaat het huis van de tollenaar open, ook voor een fariseer. Dan wil je iedereen brengen aan de voeten van de zaligmaker. De bron waar je zelf uit mag drinken. Hagar wordt eruit gezet. Nee, ze gaat zelf weg. De situatie wordt onhoudbaar, ze vlucht. Zwanger, de woestijn in. En ver bij de tent van Abraham vandaan gaat ze zitten aan de rand van de weg. En daar treft God haar aan. Er staat in ons gedeelte, laat het maar even lezen, gemeente, hoe de Heere haar daar aantreft. Vers 7. En de engel van de Heere vond aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur, vond hij Hagar. Let u er even op dat die sprake is van de engel van de Heere. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van Abraham trouwens. Normaal gesproken openbaart de Heere zich, verschijnt de Heere in een gezicht, komt de Heere in een droom of op een achternamiddag in Genesis 15 komt de Heere met twee engelen bij Abraham op bezoek op doorreis naar Sodom om die steden om te keren. Maar hier komt de engel van de Heere. En hoe we die persoon vervolgens moeten duiden, gemeente, dat wil ik vanavond laten liggen, daar heb ik de tijd ook niet voor. Maar wil ik dit vanavond meegeven, dat wanneer de engel van de Heere verschijnt aan iemand en hij vertroostende woorden gaat spreken, dat dat iemand is die God kent. En we zullen dat zo meteen ook terugzien in de houding van Hagar, dat ze de Heere vreest. En dat wanneer die engel van de Heere verschijnt, en dat is het tweede wat oplicht uit deze geschiedenis, de engel van de Heere juist zo dicht mogelijk bij iemand komt. om hem of haar op te zoeken. Onbereikbaar geworden voor een ander. Misschien ook al kwijtgeraakt en dwalend door het leven. Maar juist de engel van de Heere zoekt dat persoonlijk contact en wil als het ware juist ook hier Hagar, die zo ver bij de tent van Abraham en Sarai vandaan is, gerend, weggevlucht, opzoeken. Bij de hand nemen. Waarom handelt God zo? Wel omdat deze Hagar hoort bij de tent van Abraham. En dus hoort bij het verbond dat God opgericht heeft met Abraham en zijn huis. Zijn vrouw, maar zijn huis. Zoals Eliezer, hoofdstuk 15, hoort bij het huis van Abraham en dus bij het verbond van Abraham. Zo hoort het slavinnetje van Egyptische afkomst bij het verbond dat de Heere met Abraham en zijn huis heeft opgericht. Dat drijft die engel van de Heere de woestijn in. Ergens aan de weg, bij zo'n waterput, ligt een kind van het verbond, weggejaagd door twee godvrezende mensen uit de tent van Gods belofte. Zeg, in de stilte van deze avond denk ik even aan verschillende ouders in het midden van onze gemeente, die misschien luisterend of anders vanavond, wat zo'n zondagavond kan dan voor u soms heel lang zijn, in stilte naar buiten kijken door het raam. En dan zie je het gezicht van je zoon of van je dochter of misschien meerdere kinderen. Dan komt die vraag als vanzelf naar boven, waar is die nu? En soms durf je jezelf niet eens de vraag te stellen waar die is, omdat je het antwoord al weet. En dat antwoord doet pijn. Neem nou vanavond is die geschiedenis van Hagar mee de binnenkamer in. Zou de engel van de Heere ook niet heel persoonlijk zo'n verloren zoon of dochter die zwerft door het leven. De tent van Gods verbond, de gemeente van Jezus Christus verlaten heeft. En zonder God door deze wereld gaat. Zou de engel van de Heere niet weten waar hij of zij op dit moment is? Abraham weet niet waar Hagar is. Sarai is dus blij dat Hagar weg is. Er is weer rust gekomen. Het is compleet uit de hand. Maar God ziet Hagar. En zoekt daarop. En dat is ook het eerste wat naar boven komt. Als de Heere tegen Hagar gaat spreken, kijkt u maar even met me mee. Hagar, vers 8, gij dienstmaagd van Sarai. Van waar komt gij? En waar gaat gij heen? Het is trouwens de derde keer in het Bijbelboek Genesis dat de Heere vraagt, waar ben je? De eerste keer was bij Adam. Waar ben je? En Adam kon geen kant meer op, kwam achter dat struikgewas vandaan, maar bleef een stoppertje spelen. Al kon hij niet meer letterlijk vluchten voor de Heere, dan deed hij het figuurlijk. Wel, hij schuilde weg achter smoesjes en verontschuldigingen. De tweede keer vroeg God het aan Kain. Waar ben je? En waar is je broer? En Kain zei, ben ik nou mijn broeders hoeder? Moet ik nou oppassen op mijn broertje? Twee keer vroeg God aan iemand, waar ben je? En twee keer stond iemand te liegen tegen de Heere. Nu vraagt de Heer het voor de derde keer in de geschiedenis aan een Egyptisch slavinnetje. En hij krijgt een eerlijk antwoord, want er staat, ik ben vluchtende van het aangezicht van mijn vrouw Sarai. Waar ga je naartoe? Dat is die tweede vraag. Die durft Hagar niet eens te beantwoorden, want welke kant moet ze op? Zwangere vrouw in deze wereld. Dan ben je vogelvrij. Je kan nergens op terugvallen. Status van een slavinnetje. Als iemand je tegenkomt, dan kan hij doen met jou wat hij wil doen. Kraait geen haan meer naar. Maar Hagar is wel eerlijk. Van waar komt gij? En waar ga je naartoe? Zeg, gemeente, mag ik die vraag vanavond ook in het licht van het doopvond even aan u stellen? Van waar kijkt u even door de camera en hier in de kerk naar dat doopvond? Van waar kom je? En waar ga je naartoe? Hagar durft die vraag niet te beantwoorden. Waar ga ik naartoe? Toen u bij dat doopvond werd gebracht door uw ouders of door iemand anders, werd er voor u en voor jou gebeden dat je eens zonder verschrikken voor de rechterstoel van Jezus Christus zal verschijnen. Daar ga jij naartoe. Naar de rechterstoel van Jezus Christus. Met een gedoopt voorhoofd. En onderweg door het leven komt vanavond die vraag zo op je af. Waar kom je nou vandaan? En waar gaat de weg naartoe? Als je je doop verstaat, dan zit je vanavond niet thuis in de bank met een opgeheven hoofd. En je zegt, nou dominee, ik ben gedoopt, ik ga op weg naar de hemel. Nee, wie zijn doop verstaat en vanavond die vraag naar zich toe krijgt. Van waar kom je en waar ga je naartoe? Beantwoord die vraag van het woord met een gebed. Heere, I maak mij uw weg. Door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen en waarin gij uw treden wendt. Dan leeft er het verlangen in het hart om de voetstappen van de zaligmaker te drukken. Omdat dat de enige garantie is van een behouden thuiskomst. Het volgen van Jezus Christus. Zo krijgt de doop gestalt in je leven. Wat kan er dan onderweg door het leven veel gebeuren? We zien dat hier ook bij Hagar. Laten we dan maar even kijken, gemeente. Kijk even met me mee naar de tekst. Als dan de engel van de Heere dat antwoord hoort, dan deelt de Heere aan Hagar de belofte van hem mee. Hij zegt eerst in vers 9, toen zeide de engel van de Heere tot haar, keer wederom tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Verder zeide de engel des Heere tot haar, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Eerst maar dat eerste, Hagar krijgt de opdracht om terug te gaan naar de tent. De tent van Abraham en Sarai. Om zich te voegen in een verkeerde situatie. God stuurt haar terug. Waarom stuurt de Heere haar op dit moment terug? En 13 jaar later, als Hagar met Ismaël de tent wordt uitgezet en de Heer ook nadrukkelijk tegen Abraham zegt, en Sarai heeft nu gelijk, je moet haar ook laten gaan. Is dat niet tegenstrijdig? Want ik denk, gemeente, dat we een paar redenen vanuit de schrift vanavond naar boven kunnen halen. Dat Hagar allereerst op dit moment terug moet naar de tent van Abraham en Sarai, dat doet God om haar te beschermen in haar kwetsbaarheid als zwangere vrouw. Dat is de enige plaats op dit moment waar ze veilig is. Ondanks dat Sarai haar vernedert, wordt ze beschermd uiteindelijk door Abraham. Ze komt zo meteen terug aan die tent en ik stel me dat zo voor. Sarai ziet opeens Hagar daar weer binnen wandelen. Die zegt, wat doe jij hier? En dan moet Sarai gaan vertellen wie ze ontmoet heeft onderweg. Dat de Heere gesproken heeft. Dat hij omzag naar haar. En dat God tegen haar zegt, ga terug. En dan komt ze terug met de woorden, de Heer heeft gezegd, dat ik terug moet komen in deze tent waar ik vernederd word. Zal Sarai dat nog durven, haar vernederen? Nee, daar lezen we niets meer van. Sarai, stop ermee. Dat is de eerste reden. De tweede reden is dat wanneer Hagar terugkomt in die tent, zij door God gebruikt wordt om Abraham en Sara te leren de belofte van het evangelie des te beter te verstaan. Want de vervulling van die belofte in het leven van Abraham en Sara gaat alleen maar in de weg van tegenslag, kruisdraag, aanvechting, moeite en verdriet. En Sarai probeerde juist daarboven uit te komen met dat voorstel aan Abraham. Toen het helemaal in duigen lag en Hagar de tent werd uitgestuurd, zat ze weer met z'n tweeën, maar wel met een hogere schuld dan daarvoor. En nu Hagar terugkomt, God haar terugstuurt, met deze belofte, met deze opdracht, verneder je onder de hand van je vrouw, krijgt Sarai en Hagar de spiegel voorgehangen. En laat de Heere zien, zo in de weg van verootmoediging, klein worden voor God, je rug buigen onder het kruis dat de Heere je heeft opgelegd, vervul ik mijn belofte. Ik was van de week met de preek bezig, gemeente, toen ik ergens door iemand uit het land werd opgebeld. Een weduwe, en ik wil die boodschap wel aan u meegeven. Ik ken haar niet. Maar in dat gesprek vertelde ze op enig moment dat toen haar man kwam te overlijden en zijn begraven had, ze 's avonds haar knieën boog. En ze zei tegen me, dominee, ik durf niet te zeggen dat ik de Heere mag kennen. Maar ik legde 's avonds in dat gebed dat fragment uit het doopsformulier open. Toen werd er gebeden tientallen jaren geleden voor mij als klein meisje in de armen van mijn moeder, dat zij haar kruis vrolijk zal dragen. En die avond kwam ik thuis als weduwe voor het eerst in mijn leven en boog ik mijn knieën en legde ik heel eenvoudig mijn vinger bij die woorden. Heere, nou ben ik weduwe. Nou legt u dit kruis op mijn schouders. Geef kracht en geef genade om dit kruis vrolijk te dragen. En ze zei, ik heb dagelijks verdriet, want ik mis mijn lieve man. En toch krijg ik kracht van de Heer om dat verdriet vrolijk te dragen. Als je niet begrijpt wat ze bedoelt, ik snap het ook. Ik ben geen weduwe, ik ben ook geen weduwnaar. Maar ik hoop wel dat u aanvoelt, gemeente, dat God zo kan werken. En ik zou dat vanavond ook willen zeggen, juist tegen een weduwe of een weduwnaar. Een kinderloos echtpaar, of u die een kruis draagt. Leg vanavond, net als die weduwe, is je vinger bij de fragment uit dat doopsformulier. Geef dat ik mijn kruis vrolijk zal dragen. Want zo verhoudt God zich dus tot zijn belofte. Hij laat deze drie mensen niet gaan. Als ze uit elkaar zijn gevallen. Abraham en Sarai uit elkaar. Hagar de tent uit. Dan is het uiteindelijk de Heere die deze drie mensen weer bij elkaar bent. En hem brengt bij diezelfde belofte. Ook Hagar deelt in de belofte van het genadeverbond. Ik wil daar toch even als laatste met u naar kijken. Als God haar de opdracht geeft om terug te gaan, dan zegt hij tegen Hagar, vers 10, zie, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Die belofte werd eerst gegeven aan Abraham, toen er van Hagar nog geen sprake was. Die belofte werd herhaald aan Abraham en Sarai in Genesis 15. Zo groot wordt je nageslacht, Abraham, tel die sterren in de nacht. Tel het zand aan de oever van de zee. Zo menigvuldig, zo talrijk wordt jouw nageslacht. En diezelfde belofte geeft de Heere nu ook aan Hagar. Zij leeft dus uit dezelfde bron. De bron van de belovende God. Dat is een machtig wonder, gemeente, dat de Heer op deze wijze ook zo werkt. Maar dat doet de Heer niets voor niets. Ook hierin is hij betrouwbaar. Was het niet God die gezegd had aan het begin van Abrahams reis in Genesis 12, in u en in uw zaad zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. En het eerste volk dat God zegent door deze belofte is het volk van Egypte. Hagar, een Egyptische slavin. Het tweede volk dat God zegent door deze belofte is Ismaël. Zo heeft de Heere vanaf het begin oog voor het heil dat door Israël komt tot ons. En zo mogen wij, die niet afkomstig zijn uit Israël, terugvallen op de belofte van de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De Vader van Jezus Christus. Pleitend op diezelfde belofte. Ook vragen aan hem. Heere, geef dat wij in het licht van de tekenen die we van u hebben gekregen, uw belofte beter mogen leren verstaan. Amen.